Hoe bereiden we 10.000 sportaccommodaties voor op het tijdperk na fossiele energie? En wat betekent dat voor ons als sporters, bestuurders, supporters en ambtenaren? Leuk dat je luistert. Welkom bij Sport Doet Groen. De podcast voor iedereen die zich bezighoudt met de verduurzaming van sportaccommodaties. Mijn naam is Michael Poot en ik werk bij het kenniscentrum Sport en Bewegen. In deze aflevering, opgenomen bij kenniscentrum Sport en Bewegen, gaan we het hebben over het reduceren en scheiden van afval op sportclubs. Welkom weer bij deze podcast. Vorige keer hebben we het gehad over de gedragsverandering en welke uitdagingen je daarbij tegen kunt komen. Vandaag gaan we het hebben over circulariteit en afvalvermindering. Ik heb daarvoor twee gasten. Jennifer van Dijk van Rijkswaterstaat.
Goedemorgen.
Goedemorgen. En Femke Postema van V-Factory.
Goedemorgen, hallo.
Leuk dat jullie er zijn. Ik doe eerst even een kleine inleiding op waar we het vandaag over gaan hebben. Circulariteit. En dan komen we even wat uitgebreider bij jullie terug. Circulariteit, gedragsverandering. Nou, er staan in alle uitdagingen, er staan hele grote veranderingen ons te wachten. Veranderingen op het gebied van energie. Veranderingen op het gebied van materialen en circulariteit. En veranderingen van hoe wij omgaan met onze leefomgeving. De term transitie komt daarbij heel vaak langs, zoals bij energietransitie. Een transitie houdt in dat het niet zomaar eventjes een simpele verandering is, hè, of dat het iets tijdelijks is. Het is structureel, het is blijvend. En het gaat dan om ontwikkelingen die tegelijkertijd plaatsvinden op verschillende vlakken. Dus je hebt een verandering van techniek, maar tegelijkertijd verandert ook de economie. En misschien ook wel de manier van hoe wij met elkaar omgaan of hoe wij met de natuur omgaan. Transities dus, als het gaat om energie, om materialen en onze natuurlijke omgeving. Die transities die vinden nu allemaal tegelijkertijd plaats en die hebben maar één ding met elkaar gemeen. Onze aarde als gesloten systeem. De aarde die stelt grenzen aan de manier waarop wij daarop leven. Wij zijn van die aarde afhankelijk en we komen er ook steeds meer achter dat, ja, dat die invloed die wij op onze leefomstandigheden hebben, dat die eigenlijk wel heel erg groot is. Beseffen we eigenlijk wel genoeg wat een verantwoordelijkheid dat met zich meebrengt. In deze aflevering gaan we dus dieper in op circulariteit. We gaan het hebben over hoe we in de sport omgaan met onze materialen en specifiek het afval wat we creëren op de sportclubs. Waarom hebben we het nou eigenlijk over materialen en over afval? Nou, materialen zijn eindig. Afval, dat zijn materialen die je het liefst weer zou kunnen hergebruiken. En afval heeft invloed op onze leefomgeving. Het was in 2007, er stond afval centraal in een uitzending van Tegenwicht. Die was getiteld Afval is voedsel. Dat ging over cradle to cradle. Afval dat wij lozen, dat we verbranden, wat dan ook, dat verdwijnt niet. Want we leven in een gesloten systeem. Hè? Onze aarde is een gesloten systeem en daarin kun je niet verdwijnen. We komen het afval vanzelf weer tegen. En is dat nou in de lucht die we inademen of in het voedsel dat we eten. Het water dat we drinken, maar dus ook in ons lichaam. Dat is best wel een verantwoordelijkheid dus, wat we doen met ons afval. Daarom gaan we het dus vandaag hebben over wat we nu nog afval noemen op onze sportclubs. En hoe we dit zoveel mogelijk gaan verminderen. En wat er dan nog overblijft, hoe we dat zo goed mogelijk gescheiden gaan afvoeren. Nou, hiervoor is dus aangeschoven bij mij Rijkswaterstaat en V-Factory. Die hebben samen een stappenplan geschreven. Het stappenplan sportclubs, afvalpreventie en scheiding. En dat gaat de sportclubs een stap in de goede richting helpen. Eerst Jennifer van Dijk. Jij bent werkzaam voor het programma Vang Buitenshuis van Rijkswaterstaat. Ja, Rijkswaterstaat kennen we natuurlijk van de wegen, de bruggen, viaducten, etc. Maar het is dus een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het programma Vang Buitenshuis ondersteunt bedrijven bij het verminderen van afval dat vergelijkbaar is met huishoudelijk afval.
Klopt.
Ja. Hiervoor wordt dan samengewerkt met en voor verschillende sectoren, waaronder dus nu ook sportclubs. Top. Samen met sportclubs en andere stakeholders, zoals gemeentes, provincies, het ministerie van VWS, VSG en NOC-NSF, gaan jullie dus aan de slag voor afvalvrije sportclubs. Nou, het eerste vraag die bij mij natuurlijk opkomt is, hoe komt Rijkswaterstaat, van de wegen, de brug, etc. terecht bij sportclubs?
Nou, die vraag die krijg ik inderdaad heel vaak. Omdat iedereen inderdaad Rijkswaterstaat kent van de bruggen en de dijken en de wegen. Maar wij zijn als afdeling afval circulair, want daar valt ook het programma Vang Buitenshuis onder, zijn wij een aantal jaar geleden eigenlijk binnen Rijkswaterstaat geplaatst door het ministerie. Omdat het ministerie wel eigenlijk één uitvoeringsorganisatie op het gebied van milieu. En nou, daar horen wij als afdeling afval circulair ook bij. Dus dat was, wij zijn dus vanuit Agentschap NL, want daar vielen wij eerst onder, zijn wij binnen Rijkswaterstaat geplaatst en doen we eigenlijk nog hetzelfde werk. Maar nu ook binnen Rijkswaterstaat hebben we een belangrijke rol gekregen om Rijkswaterstaat zelf te verduurzamen, maar ook rondom bijvoorbeeld de wegen en de bruggen en circulaire bouw en dat soort zaken.
Ja. En in al die andere sectoren heb je dus al heel veel ervaring met circulariteit opgedaan. En hoe ga je om met afval? En nu kun je dat ook mooi bij sportclubs gaan verspreiden. Die
klopt.
Mooi. En welke ambitie heeft Rijkswaterstaat met betrekking tot het stappenplan?
We willen eigenlijk zorgen dat alle bedrijven in Nederland circulair gaan werken, waarbij zo min mogelijk afval ontstaat. En nou ja, hier voor deze sector hebben we ons dus ook op de sportclubs gericht. Dus nou ja, de ambitie is alle sportclubs afvalvrij.
Ja, nou, dat is een mooie ambitie en een mooie doelstelling. Nou, dan ga ik naar Femke toe. Femke Postema van V-Factory. Jullie hebben wel vaker dit soort bedrijven die naar jullie toe komen. Van wij hebben een doel, wij hebben een ambitie. Ja. Hoe gaan we dit realiseren? Nou ja, zoals ik al zei, jij bent werkzaam bij V-Factory als consultant. V-Factory ondersteunt dus de organisatie bij het vertalen van hun duurzame en circulaire ambities naar praktische projecten en oplossingen. Dus dan heb je het over cursussen, over circulair inkopen, tot het ontwikkelen van uitdagende en leerzame challenges. En op die manier wil V-Factory dus alle organisaties in Nederland versnellen naar een circulaire economie voor 2040.
Klopt.
Dat is een aardige opgave die jullie jezelf opgenomen hebben, zeg maar. Toen kwam RWS bij jullie aankloppen. Hoe gaan jullie dan mee aan de slag met zo'n vraag?
Nou, dat hebben we sowieso wel gezamenlijk gedaan. Dus met een eerste afspraak hebben we echt gekeken naar hoe gaan we het, wat is nou de juiste aanpak, wat sluit aan bij sportclubs en verenigingen, waar hebben zij behoefte aan? De oorspronkelijke vraag was dat wij een co-creatieproces zouden begeleiden om een soort tool, of nou ja, het was volgens mij niet eens duidelijk of het een tool zou worden om sportclubs te helpen met afvalvermindering en afvalscheiding. En toen hebben we met twee workshops hebben we die input opgehaald. Wat zijn de wensen, de behoeftes van sportclubs en verenigingen. En toen hebben we op het aantal thema's, de stappen die nu ook in het plan staan, hebben we ook echt de input opgehaald. Wat moet er dan in zo'n plan komen? En dat uiteindelijk hebben we verwerkt. En tussendoor ook veel feedback gevraagd, dus dat het ook echt wel goed aansluit bij de groep.
Precies. Als ik even kort samenvat het verbod op single-use plastics, hè, dus per 3 juli. En dan heb je ook nog de invoering van statiegeld op kleine petflesjes. Ik begreep dat er een verbod komt op in ieder geval hè, het plastic bestek, de plastic bordjes, de plastic roerstaafjes. Volgens mij 3 hele relevante materialen of producten voor sportkantines. Er zijn wat andere materialen die ook een verbod voor gaat gelden. Wattenstaafjes, nou ja, volgens mij hebben die niet heel veel op de kantine. oxodegradeerbare kunststoffen. Hebben jullie er wel eens van gehoord? Ik niet, eerlijk gezegd.
Nou, toen ik de sub-richtlijn aan het lezen was. Maar dit gaat niet, dat gaat dus niet over de witte plastic bekertjes zoals we die kennen. Nee. Daar zit nu nog geen verbod op, maar daar komt wel een markeringsplicht op. En daar wordt ook over nagedacht nu met stakeholders door het ministerie, hoe we die kunnen gaan uitfaseren of verminderen in elk geval. Want daar zit wel een opgave, is toegezegd dat we daarmee aan de slag gaan.
Precies, ja. Dus je hebt een aantal producten waar gewoon echt een hard verbod op geldt. Die mogen niet meer verkocht worden. Voor mij mag je bestaande voorraden mag je nog wel opmaken, maar er mogen geen nieuwe meer uit de maker of de Sligo gehaald worden.
Klopt, ja.
Ik mag geen reclame maken misschien. Maar goed.
Je hebt er 2 genoemd. Dus
ja, ik heb ze allebei genoemd. Maar de andere producten waar niet direct een verbod voor komt, dus inderdaad wat je zei, de witte bekertjes, de ballonnen, eenpersoons voedselverpakkingen, zakjes en wikkels, lichte plastic draagtassen, vochtige doekjes, wat dan ook, vistuig, daar komt een hoe noemen ze dat? Een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.
Ja.
En daar valt dus onder wat je zegt. Markeren,
precies,
informeren.
Ja, en plannen maken hoe dat verminderd kan gaan worden in de toekomst.
Kijk, ja. Mooi. Zoals ik al zei, het meeste binnen de sportclub zullen wij gaan merken van het verbod op het bestek. Het uitfaseren van de welbekende witte bekertjes waar de oranje de limonade in zit. We gaan zo meteen gaan we nog wel hebben, denk ik, over alternatieven. Hè? Van hoe je gaat omschakelen van die bekertjes naar duurzame alternatieven. Iets wat ik hoorde, even vooruitlopend op die witte bekertjes. Misschien komen we er straks uitgebreid op terug, dat moet je maar zeggen. Veiligheid speelt ook mee. Als je je witte plastic bekertjes gaat vervangen door glas, mokken, weet ik het wat, wat afgewassen kan worden. En iemand heeft kwade bedoelingen langs het veld. Dan is dat een veiligheidsrisico. Dus je moet er rekening mee houden natuurlijk met dat het alternatief niet hard, niet scherp, niet zwaar is of zal zijn. Denk je dat er voldoende alternatieven voorhanden zijn voor dat soort situaties?
Nou, ik denk zeker, want je hebt wat je nu ook ziet bij veel festivals. Daar zijn ook bij heel veel festivals zijn ook alle wegwerpbekertjes al uitverbannen en werken ze met een statiegeldsysteem voor plastic bekers. Nou, die zijn minder gevaarlijk als je het hebt over veiligheid. Dus ik denk dat je per situatie ook moet gaan bekijken van kunnen we bijvoorbeeld binnen in de kantine wel werken met herbruikbare servies wat je kan afwassen, wat niet mee naar buiten mag bijvoorbeeld. En op het moment dat je voor het terras of voor langs het veld, dat je kan gaan werken met statiegeldbekers waar je dan dat gevaarsaspect niet hebt.
Ja, dat hoor je hier al, de ervaring die zit niet alleen in de sportsector, maar er is natuurlijk overal gebeurt er van alles. En die kennis die staat hier gelukkig ook aan tafel. En daar kunnen we dus als sport allemaal ook gebruik van maken. Dus dat is top.
Dat is ook het mooie van dat we werken met al die verschillende sectoren. Ik noem al nu net festivals, maar we hebben ook projecten met restaurants en hotels. Ook met horeca groothandels, om te kijken van hoe kunnen we die schakel in die keten ook meekrijgen om het aanbod beter te maken, dus ook voor de sportclubs. En al die ervaringen zitten vaak hele overkoepelende thema's in die eigenlijk voor al die sectoren toepasbaar is. Dus net als met dat bekervoorbeeld met statiegeld, dat kan je binnen je gemeente gebruiken voor een evenement, maar ook binnen je sportclub, maar ook binnen sportevenementen, want die zijn natuurlijk ook vaak heel groot met heel veel afvalstromen.
Ja.
En dus die kennis die kan je heel breed toepassen.
Ja, mooi, mooi. Over statiegeld gesproken, we hadden net over het verbod van de single-use plastics. Per 1 juli wordt ook het statiegeld op kleine petflessen geïntroduceerd. Veel sportverenigingen zijn er al druk mee bezig. Van hoe gaan we dat doen? Gaan we die flesjes allemaal inzamelen, et cetera? Wat ik zag bij het doornemen van die regeling is dat er dus 15 cent statiegeld op een kleine petfles wordt geheven. Maar dat geldt dan voor flesjes water en frisdranken, maar niet op flesjes sap, zuivel of siroop. Weten jullie waar dat verschil eigenlijk in zit?
De lobby voor de statiegeldflesjes is al sinds 2001 wordt er eigenlijk al gekeken of er statiegeld op kleine petflesjes kan komen. Dus dat is weer een keer van tafel geschoven. Dat is toen door de Plastic Soup Server een paar jaar later is een petitie begonnen. En daardoor is nu eigenlijk eindelijk de kogel door de kerk dat er statiegeld komt. En inderdaad is het nu op water en frisdrank. En wat ik heb begrepen is dat als je het hebt over zuivel of vruchtensappen, dat die viscositeit anders is. Dus dat je dan dat er veel meer achterblijft in de flesjes, wat voor de verwerking weer lastig is. En dat er ook andere eisen worden gesteld aan flesjes voor zuivel bijvoorbeeld. Dus dat ook weer storend zou zijn in de flesjes die je zeg maar ook voor frisdrank en water gebruikt.
Ja.
Dat is in elk geval een van de redenen die ik weet waarom die materialen nu er nog niet bij zitten.
Ja.
En volgend jaar krijgen we natuurlijk ook nog het statiegeld op kleine blikjes. Ik heb begrepen dat daar geen uitzonderingen zijn. Dus dat wel voor alle blikjes geldt.
Alle blikjes in dezelfde zak, dat is wel makkelijk. Oké, helder. Statiegeld op petflessen komt zometeen natuurlijk ook nog aan bod in een van de stappen van het stappenplan. Wat ik nog wel even wil melden over het statiegeldverhaal. Sportlocaties zijn volgens mij niet verplicht om flessen in te nemen en statiegeld uit te betalen.
Klopt.
Maar het kan natuurlijk wel. kun je ook een kans van creëren. Hè? Ik heb begrepen dat Statiegeld Nederland kosteloos een donatiebak en communicatiemateriaal ter beschikking stelt voor sportverenigingen met minimaal 200 leden. En even logistiek gezien, die flesjes die kun je dan dus innemen, kun je verzamelen en die geef je mee aan de grossier die bij jou ook de nieuwe voorraad frisdrank levert. Dus logistiek is het allemaal ook weer niet een enorme grote uitdaging.
En het is een mooie kans voor een club om je kas te spekken, want het geld wat je daarmee binnenhaalt kun je ook weer leuke dingen voor de club voor doen.
Kijk eraan, mooi. Goed, dat zijn dus twee kleine zijstapjes, wat mooi samenvalt met dit stappenplan. Genoeg voor nu, laten we het hebben over jullie stappenplan, sportclubs, afvalpreventie en scheiding. Voordat we gelijk alle stappen doorgaan, kun je misschien in vogelvlucht meenemen van wat we van het stappenplan kunnen verwachten en wat we tegen gaan komen?
Zeker. Nou, hij bestaat uit 6 stappen en het plan is bedoeld ter inspiratie, ter bewustwording voor sportclubs, verenigingen, dus een vrijwilliger binnen een sportclub, maar ook een lid, iedereen die er werkt. Kun je dus ter inspiratie gebruiken en die thema's die omvatten alles, zodat je aan de slag kan gaan met afvalvermindering, preventie en afvalscheiding. En vooraan het plan hebben we ook een infoplaat opgesteld, vormgegeven. En die hele plaat die laat in principe een samenvatting zien van het plan. Dus als je geen tijd hebt om meteen het hele plan door te speuren, dan kun je ook die infoplaat bekijken. Die is ook klikbaar. Dus je kunt ook meteen op een thema komen. Dus ja, heel makkelijk en goed in gebruik. Er zijn veel tips en tricks in, praktijkvoorbeelden. Dus ook wel heel erg tastbaar.
Ja. Laten we er gewoon doorheen gaan. Laten we beginnen. Voor mij zijn de eerste paar stappen, dat is meer de voorkant, het regelen, het inzicht krijgen in wat er geproduceerd wordt aan afval. Wat meer de organisatie neerzetten, het regelen van afvalbakken, het bekijken van contracten met afvalverwerkers. En voor mij is het tweede deel van het stappenplan gaat meer over communicatie naar buiten toe. Het betrekken van je sportclub, de leden en hoe je die gaat betrekken.
Ja,
bij dit,
exact. Okay. Ja.
Nou goed, stap 1 is dus inzicht. Neem ons maar mee. Hè. Ik ben bestuurder van een sportvereniging en we hebben met z'n allen besloten dat we hiermee aan de slag gaan. Wat gaan we doen?
Sowieso de eerste stap, als je met je afval aan de slag wil, dan is inzicht krijgen in afval dus heel erg belangrijk. Van waar hebben we het nou over? Waar bestaat ons afval uit? Dus je moet gaan meten, je moet inzicht gaan krijgen. Dus dat is de eerste stap. Dat kan door middel van je inkooplijsten. Je kan je inkooplijsten erbij pakken. Daarbij kun je al heel snel zien van wat kopen we in? Kunnen we iets minder inkopen, wat minder gebruikt wordt? Kunnen we misschien bulk of mono verpakkingen inkopen? Als je ziet dat je iets in heel veel losse kleine verpakkingen inkoopt, kun je daar misschien ook wel veranderingen of alternatieven in vinden. Dus de inkooplijst geeft je wel al een hele snelle blik van wat kopen we in en waar zitten verbeteringen. Als je verbeteringen ziet of je bent op zoek naar een alternatief, kun je altijd ook in gesprek gaan met je leverancier om gewoon te vragen van hey, is er een alternatief? Of als je vindt dat er heel veel plastic bijvoorbeeld omheen zit, kun je altijd de vraag stellen, kan het ook minder? Of er iets mee gedaan wordt, dat is een tweede, maar je kan altijd de vraag stellen. Dus dat is wel een hele goede eerste stap. En dan zeggen we altijd van ga daarna op afvalsafari. Dus trek een restafvalzak open, handschoentjes aan en turven. En ga gewoon kijken wat erin zit, wat voor producten kom je tegen. Dus als je die inzicht hebt van wat koop ik in en wat zit er in mijn afval, dan kun je dat gaan vergelijken. En dan zie je ook wel heel snel van wat is het afval wat wij inkopen, waar hebben wij zelf invloed op. En wat komt er van buiten binnen. Dus wat nemen leden mee van thuis. Dus dan dan kun je wel gericht daar acties op uitvoeren.
Ja, oké, mooi. Dus echt inzicht krijgen in zowel wat komt er van jou af, wat heb je als club ingekocht. Hè? Dan kun je natuurlijk aan de inkoopkant wat aanpassen. Maar ook kijken van wat komt er van buiten, wat wordt er meegebracht en wat voor soort afval is dit.
Ja.
Zo'n sorteeranalyse, dus wat Femke ook zei, van ga met je handschoenen eens kijken. Je zou bijvoorbeeld ook een moment kunnen kiezen dat als je in een nieuw jaar start met je sportclub en je hebt met je bestuur, dat je daar ook een soort startmoment van maakt. Dat je zegt, nou, we spreiden een zeil in de kantine. We gooien van een week lang of een dag, ligt aan hoe groot je club is, het afval op het zeil. En we gaan met elkaar eens verdelen van zoveel bekertjes, zoveel GFT. Wij zien dat bij andere sectoren, die doen dat ook heel vaak. Als een soort startmoment van, we gaan met afval aan de slag. En dat dat heel goed werkt, omdat iedereen die dat heeft gedaan, geeft dat hele goede inzichten. En het blijkt eigenlijk heel leuk te zijn, ook al klinkt het misschien heel vies. Yeah. Maar je hebt dan de mindset mee dat mensen daar ook echt mee aan de slag willen. Omdat ze zien van, jeetje, wat produceren wij veel bekers? Of wat hebben wij veel blik? Of daar moeten we wat aan doen. Dus ja. Kies je ook je moment om daar bewust misschien ook iets leuks van te maken.
Ja.
Een soort event of zo van organiseren.
Ja. Mooi. Want eventjes de eerste vraag die ik dan die me dan zo te binnen schiet. Waarom zou je dit eigenlijk als bestuurder moeten willen?
Nou, ik denk dat als jij als club je kan profileren als een duurzame club, dat al een heel mooi visitekaartje is. En wat wij ook zien, en dat heeft ook in relatie met scholen. Er komen heel veel jonge mensen op de club, net als op scholen. En dat de jonge mensen van nu zijn de grote mensen van de toekomst. En die wil je eigenlijk meegeven dat we zuinig moeten zijn op deze aarde. En dat je daarom ook bewust met afval moet omgaan. En meestal gebeurt het nu al thuis dat ze afval scheiden. Dus waarom ook niet op de club waar je komt en op de school waar je komt? Dus ik denk ook dat dat een reden kan zijn dat een bestuur zegt van, nou, wij willen die duurzame uitstraling hebben. Wij willen dat meegeven aan de jeugd. En we kunnen er ook nog geld mee besparen als we hier goed mee aan de slag gaan. Doordat je minder kan inkopen, doordat je afval vermindert en omdat je afval gaat scheiden.
Ja, dus zowel verminderen van afval kan je kosten besparen. Het scheiden van afval kan je kosten besparen. En zoals we al zeiden, het statiegeld kun je ook nog eens extra cent aan overhouden.
Ja.
Goed, we hebben inzicht in de inkooplijst. Wat komt er binnen en wat wordt er weggegooid? Dan gaan we naar de eerste, volgende, de meest slimste stap die je kunt zetten. Afvalpreventie, afval voorkomen of afval reduceren, dat is eigenlijk gewoon een hele, hele slimme eerste stap. Heb je, Femke, kun je wat meer vertellen over die stap? Heb je voorbeelden van hoe je je afval echt terug kunt brengen?
Nou ja, sowieso door dat wat we net bespraken, door als je inzicht hebt dat je dus minder inkoopt, dan reduceer je afval. Je zou bijvoorbeeld ook, je ziet nu ook wel vaker dat ze bijvoorbeeld sportkleding gaan personaliseren. Je ziet dat ze in plaats van plastic flesjes of van die plastic bekertjes gaan ze over naar bidons. Dus je ziet
dus
wel
twee producten die je maakt het persoonlijk. Je eigen naam erop. Echt iets waar je zuinig op gaat zijn.
Exact. Als het van jezelf is, ga je er natuurlijk heel anders mee om. En ik denk wel als je met dat soort dingen aan de slag gaat, dus dat je het echt van iemands eigen maakt en dus niet meer het verkopen van losse flesjes, dan reduceer je natuurlijk ook wel afval.
Ja. Ja. En zijn er nou ook soorten afval die je heel makkelijk kunt voorkomen en soorten afval waarvan je zegt van, nou, dat is toch wel dat blijkt wel een echte uitdaging om die te reduceren?
Voorbeeld dat sportclub VOC in Rotterdam. Die hebben echt ingezet op plasticvrij. Dus nou ja, als jij als sportclub die ambitie hebt, kan je denk ik heel veel afval besparen. Ze hebben ook wel inzichtelijk gemaakt dat het echt om heel veel bekertjes gaat. En je moet denk ik beseffen dat op het moment dat je zo'n verandering doorvoert, dat je als club beslist van, nou, we gaan dit niet meer doen of dit niet meer verkopen. Dat elke verandering brengt eigenlijk altijd een weerstand met zich mee. En daar moet je even doorheen. Dus ik denk ook als club, nou, ga aan de slag, bekijk wat je wil verminderen, wat je misschien niet meer wil kopen. Maar verwacht ook dat iedereen daar niet gelijk blij mee zal zijn. Maar neem daar de tijd voor. Want we zien ook heel vaak dat in de loop van de tijd mensen het wel accepteren en hun eigen bidon bijvoorbeeld gaan meenemen. Dus ik denk dat dat een hele belangrijk inzicht is wat je mee moet nemen. Dat niet iedereen staat te juichen op een verandering. Maar dat je het vaak even moet volhouden en dan is het weer het nieuwe normaal.
Ja, precies. Ja. En dat is de situatie waar we naartoe willen. Gelukkig komen we daar in de laatste stappen nog uitgebreid op terug. Hoe je de vereniging meeneemt en hoe je omgaat met die weerstand. En dat was ook in de eerste podcast, hebben we het uitgebreid gehad over gedragsverandering. En wat we daarvan kan merken en hoe belangrijk het is om de club mee te nemen. Om te komen tot dat nieuwe normaal. Dus heel mooi. We hadden het al eventjes over dat verbod op single-use plastics en op het statiegeld. Hebben jullie een advies voor sportverenigingen hoe je daar optimaal op kan voorbereiden?
Nou, ik denk wat betreft statiegeld, kijk ook vooral op de website van statiegeldnederland.nl. Want zij hebben dus de communicatiematerialen en zij kunnen dan hopelijk op tijd de goede bakken leveren. Dus ik denk dat je je daar heel goed op kunt voorbereiden. Hetzelfde als ook met de single-use plastics. Want er is al veel informatie bekend over alternatieven die je kan gebruiken. Dan als je bijvoorbeeld geen roerstaafjes meer wil of geen plastic bordjes. Dus ik zou zeggen, kijk ook op de site van Vang Buitenshuis. We hebben daar ook informatie staan waar ook alternatieven staan. Dus kijk eerst van, kunnen we herbruikbaar gebruiken? Nou, kan dat niet omdat je geen afwasspoelkeuken hebt? Of nou, wat zijn dan goede alternatieve materialen? Soms denken mensen dat composteerbaar een goede oplossing is. Maar daar moet je
niet altijd zo, hè?
Nee, daar moet je het ook met je afvalverwerker over hebben, want we zien dat veel producten die composteerbaar zijn veel langzamer composteren dan het gewone GFT. En dat werkt storend in hun proces, dus dat hebben ze er liever niet in. Dus als dat niet gecomposteerd kan worden, ga dan kijken, moeten we dan misschien naar kartonnen bordjes die dan wel de verbrandingsoven ingaan, maar die hebben dan misschien een lagere milieu-impact. Dus je kan jezelf echt van tevoren informeren over wat mogelijkheden zijn en waar je naartoe kan gaan met je sportclub.
Ja, goed. Statiegeld Nederland, Vang Buitenshuis. Ja. Allemaal informatie te vinden die je hier op weg kunnen helpen.
Klopt.
Zoveel als mogelijk afval voorkomen. Dat is dus eigenlijk verderweg het beste en het slimste wat je kunt doen. Afval wat er niet is, hoef je niet voor te betalen om het af te laten voeren. Dus dat is de meest directe kostenbesparing die je kunt bewerkstelligen. Maar het is ook gewoon het beste voor ons in onze omgang met materialen. Maar goed, het zal vast niet 100% lukken. Er blijft toch wel wat materiaalstromen over. Hoe gaan we daar dan mee om? Stap 3, afvalbakken en afvalscheiding. Femke.
We hebben hem sowieso ingedeeld in een aantal tips en tricks. Van, nou, als je dus begint, probeer dan wellicht niet meteen met het scheiden van vier stromen aan de slag te gaan. Misschien wat intens. Dus als je ook inzicht hebt in wat je grootste stromen zijn, kun je bijvoorbeeld ook beginnen met plastic alleen scheiden. Dus dan begin je bijvoorbeeld met de stromen te scheiden die het grootst zijn, die het meeste impact hebben. Maar ook plastic natuurlijk door die statiegeldregeling, dat wel een eerste goede kans is om mee te starten. Het is natuurlijk wel zo dat we al best wel gewend zijn aan scheiden, ook op openbare plekken, wat Jennifer al zei. Dus het kan best overdonderend zijn, maar we zijn er al wel aan gewend ondertussen. Dus je kan starten met twee stromen, maar ik denk omdat we er zo aan gewend zijn om al overal te scheiden of op de meeste plekken, dat je al best wel gewoon drie of vier stromen zou kunnen beginnen.
Ik vind het altijd heel gek als ik ergens kom en er wordt dan minder gescheiden dan wat ik thuis doe, zeg maar. Dat je in een gemeente komt waar een openbare plek gewoon minder bakken heeft dan wat er bij mij thuis wordt opgehaald. Dan ben je van je thuissituatie ben je al heel veel gewend, maar dan kom je opeens ergens bij een ondernemer of een openbare plek en dan
mag alles in de rest.
Ja, dat vind ik altijd heel gek. Ja. Maar dat lijkt me inderdaad een minder overdonderend. Hè? Sluit aan bij wat de standaard situatie al is in zo'n gemeente. We zijn best wel gewend om wat afval te scheiden in de bakken buiten. Dus daar zul je niet snel overdonderd worden als dat ook opeens op de sportclub gebeurt.
Nee.
Heeft je afvalverwerker eigenlijk iets te zeggen over welke afvalbak je wel of niet mag gaan gebruiken?
Nee, volgens mij, die keuze ligt geheel aan jezelf. Dus kijk vooral wat past bij jouw sportclub. Wat je aantrekkelijk vindt qua signing, hoe het eruit ziet. Dus natuurlijk wel, hou de drempel zo laag mogelijk. Je ziet vaak afvalbakken waar nog extra klepjes op zitten. Het is allemaal weer een extra handeling. En je ziet wel vaak dat dan weer extra moeite kost. Mm-hmm. Maar goed, GFT open in de zomer is misschien ook niet echt een pretje. Dus kijk vooral wat past bij de sportclub. En let ook bij goede signing, kleurgebruik. Je ziet vaak plastic oranje, GFT groen. Dus zorg dat het herkenbaar is en dat ze ook op plekken staan waar je dus afval produceert. Naast een bar of in de keuken uiteraard. Dus dat ze ook op de juiste plek staan.
Ja, precies. En dus de afvalverwerker die heeft niks te zeggen over hoe die bak er uiteindelijk uitzien. Maar je stemt natuurlijk wel met de afvalverwerker af van welke stromen ga jij aanleveren.
Ja.
En misschien ook wel hoe vaak. Goed, dan loop ik al een klein beetje vooruit naar de volgende stap. Komen we zo meteen nog even op terug. Ik lees in het stappenplan dat er ook vaak goedkopere tarieven gelden voor gescheiden stromen. Kun je daar iets meer over vertellen? Hebben jullie daar ervaring mee?
We weten dat de verbrandingsbelasting op afval hoog is. Dus de verwerking van restafval is duur. Wat dus maakt op het moment dat je minder restafval hebt, ben je die dure stroom kwijt. En heb je goedkopere verwerkingskosten voor andere stromen. Kijk, de vraag is, als jij een contract met een inzamelaar hebt en je hebt nu alleen een contract voor restafval, kun je dat contract openbreken en zorgen dat er meerdere stromen worden opgehaald? En wat doet dat op dat moment met je kosten? Want moeten ze vaker gaan rijden? Dat zijn allemaal afwegingen die je moet gaan maken. Op het moment dat een inzamelaar geen andere stromen kan of wil ophalen, kan je ook kijken of er andere partijen zijn die wel die stromen voor jou kunnen ophalen. We zien nu dat er steeds meer kleine innovatieve inzamelaars opduiken die zich specialiseren in specifieke stromen. Dus die halen bijvoorbeeld ook apart sinaasappelschillen in waar je weer dingen van kan maken. Of koffiedrap waar je oesterzwammen op kan kweken. Of gember van de gemberthee waar ze ook weer een extract uit kunnen halen. En die rijden rond met elektrische bakfietsen en halen relatief wat kleinere stromen op. Dus je kan zou je ook kunnen oriënteren van, kan het niet bij je huidige inzamelaar? Zou je daarnaast dat kunnen organiseren met een andere inzamelaar, waardoor je je restafval wel omlaag krijgt?
Ja, oké, mooi. Ja, dus je ziet echt steeds meer van dit soort initiatieven oppoppen.
Klopt.
Ja, mooi. Ja. Nou goed. Feitelijk hebben we daarmee volgens mij de afspraken met afvalverwerkers ook wel getackled. Dat is stap 4 van het stappenplan. En zoals je zei, de kansen voor sportclubs is dus, je kunt kosten reduceren, je kunt andere partijen betrekken. En daarmee bouwen aan dat mooie initiatief wat de hele club oppakt. Ik wil nog één stapje terug naar de afvalscheiding en het statiegeldverhaal. In het stappenplan wordt natuurlijk ook het statiegeld voor de kleine petflessen benoemd. En ik lees in jullie stappenplan dat je flink wat geld kunt verdienen met statiegeld op kleine petflessen en strakjes dus ook blikjes. Maar er staat ook dat het vaak goedkoper is om te kijken naar duurzame en herbruikbare materialen. Kun je dat uitleggen?
Nou ja, kijk, het feit is dat als jij als club petflesjes vrijwillig gaat inzamelen, dat het een verdienmodel is, want je krijgt 15 cent per flesje. Je kan duurzame alternatieven kiezen, wat goedkoper kan zijn. Maar mijn boodschap is toch vooral, kijk of je het niet nodig hebt. Preventie is het allergoedkoopst en ook het allerbeste voor het milieu. Want de producten hoeven niet geproduceerd te worden en niet weer gerecycled of verbrand te worden. Dus als je toch in je portemonnee wil kijken, zou ik zeggen, kijk eerst naar preventie. En kan dat niet, kijk dan naar herbruikbaar. Kan dat niet, kijk dan naar betere milieuvriendelijke materialen. En statiegeld is een stroom waar je bewust voor kan kiezen. Gaan we dat inzamelen als verdienmodel? Of gaan we proberen om sowieso de statiegeldflesjes ook uit te faseren? En gaan we werken met siropen en dispensers en herbruikbare bekers?
Ja.
Dus het is hoe hoog je de lat ligt, wat je ambitie van je club is, denk ik, waar je voor kiest.
Ja, dus sta je vooral niet blind alleen maar op het statiegeld. Weet je, er is nog een wereld aan mogelijkheden. En voor iedere club is er, voor iedere gading is er wel iets te verzinnen. Je kan heel ver gaan.
Ja, met maar, voorop dat preventie toch voor alles eigenlijk het beste is.
En het goedkoopste.
Ja. Ja.
Goed, afspraken met afvalverwerkers. Voor mij zijn we daar al voldoende op ingegaan. Neem contact op, kijk naar de mogelijkheden en kijk ook zeker naar alternatieven die overal beginnen te ontstaan. Dan stap 5, communicatie. Voor mij is dat een hele belangrijke stap. Femke.
Zeker. We hebben in het stappenplan hebben we hem verdeeld in interne communicatie en externe communicatie. Dus zorg dat je als je intern communiceert vooral laat zien waarom doen we dit. Waarom gaan we ermee aan de slag? Nut en noodzaak, motivatie.
Draagvlak.
Het is natuurlijk een heel gedrags- of veranderingsproces waar je in zit met z'n allen. Dus zorg dat je, misschien kunnen er wel posters gemaakt worden. Of zorg dat je in de nieuwsbrief erover communiceert. Wellicht andere plekken. Dus maak gebruik van bestaande kanalen. Externe kun je natuurlijk ook communiceren via een website of artikelen. Dus ja, zorg dat het bekendbaar wordt gemaakt en dat je mensen daarin meeneemt.
Ja, dus intern je kanalen die je al goed benut, maar misschien ook de trainers, je eigen interne organisatie, dat zij de boodschap weer geven aan de kinderen en de ouders.
Ja, ja, en je ziet vaak ook, je zou bijvoorbeeld ook iemand als een soort afvalcoach in kunnen zetten voor een dag of voor een halve dag. Of een oud gerespecteerd lid of iemand die er al lang loopt, die dan gewoon wat uitleg erover geeft. Of bij de afvalbak een tijdje blijft staan.
Een ambassadeur. Dus,
ja, je moet echt ambassadeurs hebben die het woordje voort zeggen.
Ja, mooi. En dan is de boodschap is van wij kunnen dit en we maken hier iets moois van. En niet van vanaf nu moeten jullie gaan scheiden.
Nee, maak het vooral leuk en luchtig. En laat gewoon zien waarom het als sportclub belangrijk is om mee
het is een kans
te gaan. Ja, exact.
Mooi. Hoe, dan ga ik even een zachte overstap maken naar stap 6. Hoe hangt communicatie nou samen met gedrag?
Ja, dat hangt natuurlijk heel erg samen met elkaar. Als jij gedrag wil veranderen, dan moet je natuurlijk communiceren. Dus in de plannen hebben we ook echt drie soorten methoden hoe je dat het beste kan gaan doen. Modeling, zorg dat je het goede voorbeeld geeft. Ook die afvalcoach waar ik het net over had. Dus dat echt iemand het voorbeeld geeft en dat de rest volgt. Motivatie, dus laat ook de voordelen zien. Waarom doen we dit? Ook als je al resultaten hebt behaald, laat die resultaten zien. Dus dat je ook weet waarom je het doet. En gemak. Laatste is gemak. Dus wat we net al zeiden, zorg dat je het niet te moeilijk maakt. Drempel laag houden. Zorg dat je de afvalbak op een juiste plek neerzet. Die toegankelijk is, niet te ver weg stopt. Wat opvalt, herkenbaar. En dan...
Je moet niet willen gaan zoeken naar de afvalbakken en goh, waar moet dit nou eigenlijk in? Dat is dus
moet een meteen herkenbaar zijn, ja.
En dus het rolmodel, echt een ambassadeur, echt laten zien waar je het voor doet. En de club op de hoogte houden van wat je al gepresteerd hebt. En dan helpt natuurlijk ook heel als je in stap 1 met de hele club hebt laten zien van jongens, wat produceren we veel afval? Dan heb je eigenlijk een soort van nulmeting. En dan kun je de club op de hoogte houden van hoe goed je het met z'n allen aan het doen bent. Mooi. Dus... volgens mij heb je dan een situatie gecreëerd waar de hele club eigenlijk beter van wordt. Financieel beter, je draagt met z'n allen een steentje bij aan het milieu en het reduceren van afval. Dit stappenplan is natuurlijk strakjes wordt een campagne gelanceerd. Kun je een klein beetje schetsen hoe die campagne eruit gaat zien?
Ja. Het stappenplan is dus nu al te vinden op de website van VANG. En we zijn dus nu via bestaande kanalen als NOC, NSF, KNVB, maar ook Kennis Centrum Sport en Bewegen uiteraard, zijn we bezig met communiceren dat het plan er is. We zijn nu wel nog bezig met het uitzoeken van een communicatietoolbox. Wat zou daar dan in moeten komen te zitten? Waar hebben sportclubs behoefte aan? Zouden wij bijvoorbeeld nog een poster kunnen ontwikkelen of extra communicatie die ze in kunnen zetten? Dus echt middelen. Dus we zijn nu wel nog echt op zoek naar sportclubs die input kunnen geven. Nou, waar heb je nou behoefte aan qua communicatiemiddel? Wat zou je kunnen gebruiken om nog extra de mensen binnen een club daarin mee te krijgen?
Nou, kijk, dat is dan gelijk een uitnodiging aan alle luisteraars die denken van... nou, hier wil ik mee aan de slag met mijn sportclub. En wil ik graag over meedenken van hoe we dan in de communicatie dat verder op kunnen pakken. En meedenken met de toolkit.
Ja.
Bij deze de uitnodiging, neem contact op met ons van het kenniscentrum. Of anders via VANG of V-Factory.
Zeker.
Mooi. We hebben al die stappen doorlopen. Hè. Ik ben als sportbestuurder flink aan de slag gegaan. Laten we eventjes een paar sprongen vooruit doen. Hoe ziet nou de ideale eindsituatie eruit op de sportclub nadat we met z'n allen dit afvalprobleem hebben aangepakt?
De ideale sportclub van de toekomst is wat mij betreft een afvalvrije sportclub. En voor zover er nog wel afval is, dat goed gescheiden wordt, zodat het gerecycled kan worden. En ik denk dat je als club ook hele mooie kansen kan grijpen om te communiceren over de gezonde leefstijl, waarom je bijvoorbeeld aan het sporten bent, aan een gezond milieu en het gedrag van je bezoekers en je leden. Ik zou zeggen, een oproep aan alle sportclubs. Wil je aan de slag met een gezonde, duurzame sportclub? Kijk vooral eens naar het stappenplan. En als je daar vragen over hebt, via VANG Buitenshuis, de website www.vangbuitenshuis.nl, kun je ons ook altijd benaderen voor vragen. Of kijk ook eens binnen je gemeente waar je zit. Benader de gemeente met vragen. Van, kun je misschien samenwerken met andere sportclubs binnen de gemeente? Misschien als het gaat over gezamenlijk afval inzamelen. Of misschien ook gezamenlijke inkoop van producten. En sowieso ervaringen uitwisselen. Dus ik denk dat de gemeente ook een belangrijke rol in dit proces kan hebben als je eigenlijk niet zo goed weet hoe je hiermee aan de slag moet gaan.
Ja, en als een gemeente dat ook heel graag voor al zijn sportclubs zou willen oppakken, dan mogen ze ook met jou contact opnemen, ja, om te kijken van, kunnen we daar jullie hulp bij inschakelen?
Ja, zeker. Dus gemeenten zijn ook, ik nodig gemeenten ook uit om contact met het vangbuitenshuis op te nemen, zodat wij kunnen ondersteunen of faciliteren bij naar afvalvrije sportclubs.
Nou, heel mooi. Het nieuwe sportseizoen, het is natuurlijk allemaal een beetje raar met zo'n coronajaar, maar straks is het nieuwe seizoen gaat weer beginnen. Hopelijk gaan alle kantines weer vol. Ik vind het een heel mooi moment voor sportclubs om eens goed te gaan kijken van, moeten wij hier niet iets mee? Het stappenplan is er in ieder geval. Daar kun je mee aan de slag. En ik zou zeggen, laten er heel veel afvalsafaris plaats gaan vinden bij onze Nederlandse sportclubs. Dank jullie wel voor jullie toelichting. Laten we hopen dat er heel veel mensen heel enthousiast mee aan de slag gaan. En dan komen we vanzelf weer een keertje terug om mensen nog een stapje verder te helpen.
Dank je wel.
Dank je wel.
Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van Sport Doet Groen. Blijf ons volgen. In de volgende aflevering gaan we het hebben over milieuvriendelijk veldweer. Tot dan!